Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Van harte welkom bij weer alweer de 31ste podcast van Studio Langehans, oktober 2025. Mijn naam is Suzanne Bakker, huisarts in Leiden, kaderhuisarts en vandaag met...
Bertien Hart, ook huisarts in het Leidse Rijn Julius Gezondheidscentra in Utrecht en ook kaderhuisarts.
Ja, hey, en Bertien, heb je de laatste tijd nog een interessante casus meegemaakt, gehoord?
In de dagelijkse praktijk...
Ja, heel veel. En de meest opzienbarende, die vond ik wel leuk om hier ter sprake te brengen. Daar was ik zijdelings bij betrokken. Dat was is een patiënt van mijn collega. Is een dame van 82 jaar, eigenlijk vitaal en gezond. En die kwam bij op het spreekuur bij de huisarts. Ik ben gewoon echt helemaal niet lekker. Ik voel me beroerd. Ik zie dubbel. Ik ben wankel. Ze moest heel veel plassen. Ze had enorme dorst, had ze. En de huisarts die vond het ook wel heel raar voor deze dame. Daar was ze niet van haar gewend. En ze dacht, nou, met deze klachten die toch wel ook op onder andere op hyperglycemie kunnen wijzen, laat ik eens de glucose prikken. En die was high. Mm-hmm. En toen werd ze natuurlijk een beetje onrustig van, maar er was ook een POH in de buurt. En die zei van, nou weet je, laten we ook de ketonen prikken. Want we hebben eigenlijk naar aanleiding van onze informatie ook op de website en de informatie die we gedeeld hebben, een ketonemeter gekocht om ketonen in het bloed te meten.
Dus met een vingerprik, hè? Bedoel je dan?
Precies, dus niet precies in de urine, maar een vingerprikje. En daar waren de ketonen 34,1. Oeh. En in dat doosje waar wij dat hebben liggen, heb ik ook onze afkapwaarde van de site heb ik daarbij liggen. En boven de 3 is eigenlijk al fors verhoogd.
Ja.
Nou, dus deze mevrouw, ja, dat was toch wel een teken dat ze in een ketoacidose zou zijn, wat wel heel erg bijzonder is.
Ja, voor een 82-jarige vrouw, zei je.
Ja, klopt, die eigenlijk helemaal gezond is verder, geen andere ziektes. En die is ingestuurd naar de SEH en bij de internist terechtgekomen. Mm-hmm. Daar is ze een beetje weer opgeknapt, fysiek. En de internist heeft er na een paar dagen heeft ze haar weer mee naar huis gestuurd. En zegt, ja, deze mevrouw heeft type 2 diabetes. En die heeft metformine en glyclazide gegeven.
En ik hoor aan jou, ja.
Precies, ja. Nou, heel snel gingen ze ook aan mij vragen, wat vind jij er dan van? Was eigenlijk na een week al, want ze reageerde eigenlijk helemaal niet op die medicatie. En die glucose ging eigenlijk niet omlaag. En zei, ja, maar ik vind dat wel een heel raar verhaal. Iemand van 82 en ze had een BMI van 20. En kort hyperglycemische klachten. Daar moet wat anders aan de hand zijn. Zou ze geen pancreaspathologie hebben? Nou, hebben we nog wel even gekeken naar het C-peptide en of ze insulineresistentie had. Maar absoluut geen insulineresistentie. Een slanke dame, normale buikomvang. En mooie eigen en laat eigenlijk geen eigen insulineproductie of nauwelijks.
Ja. En toen?
Die mevrouw heeft gewoon insuline nodig. Zijn ze insuline gestart. En dat ging alle kanten op. Het was echt die mevrouw was niet goed in te stellen. Toen heeft de huisarts toch nog een keer met deze informatie naar de internist gebeld. En de internist die zegt, ja, je moet gewoon doorgaan. Dat lukt wel met die insulines type 2 diabetes. En ga gewoon zo door. Nou, ze was toch een beetje gealarmeerd door mijn achtergrondinformatie. En toen zei ze, ja, nee, is er toch niet wat met de pancreas aan de hand? En toen had de internist gezegd, ja, we kunnen ook wel een keertje out of the box denken en een CT doen. En die mevrouw blijkt een pancreascarcinoom te hebben.
Ja.
Dus iedereen heel erg geschokt.
Ja.
En familie van die mevrouw. En ja, ik hoop dat ze bij de interne ook een beetje geschokt zijn eigenlijk.
Ja, en wat is nou, hè? Want eigenlijk vanaf het begin dacht je al, dit is een beetje een vreemde situatie. Daar moeten we toch even verder over nadenken. Wat is nou eigenlijk de trigger? Wat zijn nou de rode vlaggen waarvan je dacht, ja, er moet echt wel even verder gekeken worden?
Ja, nou eigenlijk dat die mevrouw op haar 80-jarige leeftijd ineens volledig ontregeld raakt zonder een andere comorbiditeit of andere medicatie of andere omstandigheden. En heel erg slank en heel duidelijk hyperglycemische klachten.
Ja, en dus met echt hoog glucose en ketonen. Dat is toch wel heel gek allemaal op deze leeftijd.
Ja. Nou, het leuke ervan vind ik dat echt gebruik is gemaakt van het kennisdocument op de site. En dat we die ketonemeter nou in huis hebben met instructie en afkapwaarde. Ja, en wat ik eigenlijk probeer uit te dragen dan, blijf gewoon heel goed nadenken. Ja. Het is niet altijd wat de internist zegt en ook niet altijd wat het meest waarschijnlijke is, maar ja, blijf goed nadenken.
Ja, nou, super interessante casus. En ook, nou, leuk als het ware dat je gebruik tussen aanhalingstekens, dat je gebruik maakt van die ketonemeter.
Ja,
we hebben
hem
net aangeschaft, nog niet gebruikt.
Ja, nee, dat was bij ons ook. Je moest er nog even wat mee doen en er was nog niks bij. Dus de eerste keer ging het bij ons ook nog niet goed. Maar nu is die in gebruik met de instructie erbij en met de afkapwaarde, ja.
Nou, super. Interessante casus.
Ja, droeve casus, maar wel...
Ja, dat wel, dat zeker. Mm. Ja, ja.
En jij?
Ja,
had jij
altijd interessante dingen, maar ik had iets heel praktisch meegenomen als casus. Dat was er een paar weken terug. Toen was een vraag van een POH en dat ging over een patiënt met diabetes, zonder zeer hoog risico. En ja, ze zei, ja, ik ben een beetje aan het stoeien met het LDL. En ja, wat bedoelde ze daarmee? Dus meer deze meneer van 52, wat zeg ik? Ja. Die kon niet goed tegen statines. Dus was al een beetje voorzichtig gestart met simvastatine 20. En toen, nou, dat verdroeg hij niet goed. En toen is dus ATOR 10 een beetje, nou ja, een beetje meebewegen. En daar kon hij ook niet goed tegen. Maar dat LDL bleef echt hartstikke hoog.
En hoe hoog was het dan?
5,4. Ja. He, dus niet echt een aanwijzing. Verder had hij geen aanwijzing echt voor familiaire hypercholesterolemie. Maar wel iemand ook met veel hart- en vaatziekte in een familie. Dus hij werd ook wel een beetje zenuwachtig. Van, die moeten we toch een beetje beter krijgen. En toen vroeg zij in de koffiekamer. Moeten we dan niet... wat moeten we dan nu eigenlijk? Moeten we dat middel, dat bempedoïnezuur geven? Of moeten we ezetimibe geven?
Ja.
Nou, en ik zag andere collega's bempedowat, zeg maar.
Ja,
waar gaat het eigenlijk over?
Ja.
Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Ook omdat daar staat natuurlijk over in die nieuwe NAG-standaard CVRM... staat dat volgens mij niet echt beschreven.
Wel ezetimine staat er wel
zeker bij.
Zeker,
ja. Ja. Dus toen dacht ik, nou, wij zijn vast niet de enige die daar een beetje misschien wat meer over willen weten. Dus ik dacht, zullen we daar eens iemand over bellen?
Ja, en ik heb wel gehoord dat wij het gewoon kunnen voorschrijven, inderdaad.
Ja, ja, precies.
Nee, maar dat wanneer doe je dat dan?
Wanneer doe je het dan? Hoe zit het nou ons? Precies? Precies. Ja. Dus ik dacht, dat is misschien wel aardig. En ik hoor dat jij iemand kende die daar best wel veel van weet.
Klopt, ja. Thomas van Sloten is een internist vasculair geneeskundige in het UMCU. En die kan ons daar vast wel meer over vertellen.
Nou, laten we hem dan bellen.
Ja, gaan we doen.
Bellen met een expert.
Met Thomas van Sloten.
Hey, hallo Thomas. Nou, mooi dat we jou even te pakken konden krijgen.
Ja, hoi.
Bertien zei het al, internist vasculaire geneeskunde. Dus we dachten, nou, misschien kan je ons een beetje helpen. Want we hadden zojuist een casus dus over iemand die bepaalde statines geprobeerd heeft, niet gelukt. En dan is eigenlijk de vraag, ja, wat kunnen we dan? En een van de POH's vroeg iets over dat bempedoïnezuur. Dus mijn eerste vraag aan jou is, ja, wat is dat eigenlijk? Kan je dat heel kort vertellen? Wat is het? Wat doet het?
Ja, zeker. Reactief nietmiddel. Helpt om het LDL-cholesterol, te verlagen. Het lijkt een beetje op statines. Mm-hmm. Dus het is een oraal medicijn, één keer per dag. Maar is maar één dosering, dus het is makkelijk om toe te dienen. En hoe het werkt, is eigenlijk vergelijkbaar met statines, is dat het de cholesterol aanmaakt, de cholesterolsynthese remt.
Oké, ja.
En statine die remt het enzym HMG-CoA reductase. En dit middel, bempedoïnezuur, remt een enzym dat eigenlijk net daarvoor zit. In die cascade van cholesterolsynthese.
Ja.
Dus zo werkt het. En wat bijzonder is aan het middel is dat het een prodrug is. Dus het moet in het lichaam worden omgezet in het actieve medicijn, zeg maar. En dat gebeurt alleen in de lever.
Okay.
Dus het werkt heel specifiek in de lever. En het geeft cholesterolverlaging. Het werkt... En doordat het die cholesterol aanmaak remt, gaat de lever meer cholesterol uit het bloed wegvangen. De LDL-receptoren die worden meer tot expressie gekomen, zoals je dat noemt. En uiteindelijk tot cholesteroldaling. Ongeveer 20% LDL-cholesteroldaling.
Oké, 20%. En kan je dat, als je dat even
20 tot 25%.
En als je dat in een equivalent van een statine, waar we even vergelijken, kan je dat zo noemen?
Ja, de statines, je hebt natuurlijk verschillende soorten statines.
Ja.
Lage intensiteit, hoge intensiteit. En statines die werken wel nog effectiever. Die geven wel meer cholesterol aan. Die hoge effectiviteit, zeg maar. Ja. Statines, Rosi en atorvastatine geven 50-60% LDL-cholesterol aan. Dus het werkt wel minder sterk dan een statine.
Oké. Minder sterk dan een statine.
Maar is er al bekend of het wat
dan
doet?
Dan een hoge intensiteit statine.
Ator en rosuvastatine.
En is er al wat bekend of het wat op harde eindpunten doet?
Ja, eigenlijk ook wat je kunt voorspellen, want elke LDL-cholesteroldaling is goed. Elke millimol LDL-daling geeft 20% lager risico op hart- en vaatziekten. Dat weten, het maakt eigenlijk niet uit hoe je die LDL-cholesteroldaling bereikt. En dat bevestigde ook de grote studie die gedaan is met bempoïdinezuur. Twee of drie jaar geleden in New England Journal of Medicine verscheen een grote studie deed voor de Clear Outcomes studie. En die liet zien dat bempoïdinezuur in een hele grote groep mensen, 13.000 mensen, inderdaad hart- en vaatziekten voorkomt met ongeveer 13% in die studie. Dus het voorkomt echt hart- en vaatziekten.
En was dat dan in monotherapie of gecombineerd met een statine?
Ja, goede vraag. Ja, dus dat was een studie specifiek in mensen die geen statine konden gebruiken of wilden gebruiken. Dus monotherapie.
Nou, precies, want dat doet meteen een beetje denken van, want ik had wel even opgezocht, het middel wordt wel vergoed, hè, onder bepaalde voorwaarden, begreep ik. Ik weet eigenlijk niet eens hoe duur het is. Ik weet niet of jij dat weet.
Weet ik niet. Ja, het is wel veel duurder dan het statine.
Ja, dat dacht ik ook wel. Maar is het dan, kijk, volgens mij aan de eerste lijn mag je het onder bepaalde voorwaarden voorschrijven. En ik dacht dat er zoiets stond als dat je intolerant moet zijn voor statine. En echt van hoog risico op hart- en vaatziekte. Maar vind jij nou, is dat ook echt nou iets voor de eerste lijn? Of denk je, nou ja, dat is toch wel zo heel specifiek. Laat dat nou maar aan ons over.
Nee, nou, het is denk ik een heel goed middel, een goede toevoeging aan ons arsenaal. Het heeft ook weinig bijwerkingen. Een belangrijke bijwerking waar wel rekening mee moet worden gehouden, zeker bij mensen met diabetes, is jicht. Dat het verhoogt de urinezuurspiegel wat. Dus zeker bij mensen die bekend zijn met jicht, kan het wel een hoger risico geven op een nieuwe jichtaanval. Jicht is geen contra-indicatie, maar je moet er wel rekening mee houden als je het voorschrijft. Ja, maar verder zijn er eigenlijk weinig bijwerkingen. En de gedachte is dus dat het specifiek in de lever werkt. Dat het mogelijk minder spierpijn geeft.
Precies.
Klassiek natuurlijk bij statine, althans door veel mensen gerapporteerd wordt. En de vergoedingscriteria zijn best lastig, want je moet dus een hoog cardiovasculair risico hebben, volgens de CVRM-richtlijn of de NAG-standaard.
Ja.
En met de diabetes heb je al heel snel natuurlijk een hoog cardiovasculair risico. En vervolgens moet je dus niet tegen statines kunnen. Vervolgens moet je ook nog estenide eerst proberen.
Omdat dat goedkoper is?
Dat denk ik. En we hebben natuurlijk meer ervaring met estenide, maar ook omdat het denk ik goedkoper is. En dan als derde plek kun je dan eventueel starten met bempoïdinezuur. En een belangrijke toevoeging daar nog aan is dat je het niet moet toevoegen aan, bij mensen als je wel een PCSK9 remmer kan starten. Dus bij mensen met een hart- en vaatziekte of bij familiaire hypercholesterolemie, waarbij je, als je niet tegen statines kan, een estimide, of je komt niet goed op het LDL-cholesterol. Streefwaarde, dan ga je, dan start je met PCSK9-remmer en niet met bempoïdinezuur. Dus dat is nog een lastige toevoeging. Dus het is best een lastige algoritme.
En als laatste vraag dan, want je zei van iemand moet dan echt niet tegen statines kunnen. Nou, je zei ook al, er wordt veel spierklachten gerapporteerd. Daar weten we ook veel van, dat daar wel ook een nocebo-effect is. Want moeten we dat dan aantonen? Zijn daar nog regels aan verbonden?
Ja, dus altijd blijft natuurlijk altijd. We krijgen steeds meer pizza verslagen middelen, bempoïdinezuur, maar start altijd met statine. En ik gun eigenlijk iedereen een statine. Natuurlijk heel goedkoop, super veilig, uitgebreid getest. Dus je moet dat ook, als je het patiënt voorschrijft, vooral met veel, dat ook echt benadrukken, denk ik. Dus bij 95% van de mensen uit de 12 dan hebben geen spierklachten bij statines. Ja. Dat gaat heel goed. Ja. Nou, als dan dat toch niet werkt, moet je volgens de vergoedingscriteria 3 verschillende statines hebben gebruikt.
Ja. Ja.
En als bij al die statines toch klachten zijn, en patiënt wil echt niet meer opnieuw een statine gaan nemen, dan is dan dus daarna is te lieven. En als daar de mensen toch ook klachten bij hebben, of je haalt met deze lieven niet de LDL-streefwaarde, kun je daarna eventueel Benpoeline starten of toevoegen.
Ja, starten of toevoegen, ja. Dus even helder, dus die ezetimibe, die geeft ook extra daling. Hè? Dus dat klinkt als bij toevoeging, extra daling op het risico op voorkomen van hart- en vaatziekten. Ja, dat we dat even duidelijk hebben.
Ezetimibe werkt ook. Maar dat werkt ook. Dus in vroeger studie, dat is het team. En het werkt echt. Het maakt niet uit hoe je LDL naar beneden krijgt. Al doe je dat met statine, ezetimibe, Benpoïdinezuur. Ja. Het werkt allemaal.
Ja. Mooi.
Nou, super. Ik denk dat het even heel duidelijk is. En super bedankt.
Ja, heel veel dank Thomas. Leuk.
Tot de volgende keer.
Ja, graag gedaan.
Dankjewel. Okay.
Tot later. Dank hoor. Dag.
Nou, dat is interessant. Hè? Dus eigenlijk terug naar de vraag van de POH. Hè? Dus dat Benpoïdinezuur, dat is wel ook een mogelijkheid voor onze patiënten, voor bepaalde patiënten in de eerste lijn. Daar zitten wel wat voorwaarden aan, stappen die genomen moeten worden. Dus ik dacht net al van ja, dat vraagt eigenlijk om een beslisboom. Dus misschien is dat wel goed om even te maken. En dan kunnen we die mooi op onze website zetten.
Ja.
En ik denk ook wel, dus kom je gaandeweg op die overweging. Ja, want het staat per slotverrekening nog niet in de NAG-CVRM-standaard. Dan zou je natuurlijk altijd even kunnen overleggen met de vasculair internist.
Een teleconsultatie dan.
Precies, ja. Dus een teleconsultatie of een adviesconsultatie. En dan misschien met een beslisboom. Dan gaat het wel goed komen, denk ik.
Denk het ook.
Ja.
Mooi, was interessant. Zullen we dan doorgaan naar de literatuur nu?
Nou, goed idee.
Opvallende zaken uit de vakbladen.
We hebben het net over alle cholesterolverlagers gehad. En ik denk dat er nu ook tijd is om weer wat te vertellen over de leefstijl. En bij toeval kwam ik 3 hele interessante artikelen over voedingsmiddelen tegen.
Drie artikelen. Okay.
Niet allemaal even grote harde evidence. Dus ik begin met de laagste level of evidence. Dat was de Volkskrant. En er was een artikel, ik vond het zelf heel erg geestig, dat was eind september. Daar stond dat de prijzen van de cacao de afgelopen jaren zo zijn gestegen.
Ja, dat klopt.
Dat de oogsten mislukt waren en daardoor steeg de prijs zo. Nou, daar hadden ze een hele mooie oplossing voor. Ze gingen gewoon minder cacao in de chocola stoppen en ze gingen de repen wat kleiner maken. En nu is er weer voor het eerst weer een kleine daling in de prijs. Omdat er minder vraag naar is.
Oh.
En daar hebben ze een verklaring voor.
Ja.
Nou, daar was ik dus wel door verrast.
Ik denk, je voelt hem al een beetje aankomen, maar vertel.
Dat komt door de prescriptie van de GLP-1-receptoragonisten. Want mensen hebben minder behoefte aan chocola, schrijven zij.
Oh,
er stond geen referentie bij, maar het was de Volkskrant. Dat vind ik wel een goede krant. Maar er was wel ik vond het gewoon meer een ludiek artikeltje.
Oh, dus eigenlijk omdat de GLP-1 wordt voorgeschreven, gaan die prijzen weer omlaag? Dus dat is gunstig voor ons.
Nou, er was minder vraag naar.
Minder
vraag naar
af. Ja. Okay, nou,
omdat er minder behoefte is aan chocola, zeggen ze daardoor.
Oké. Ik weet, het is een soort correlatie-causaliteit verhaal, hè? Ja,
precies.
Ja.
Verder was er nog een ander artikel, dat vond ik ook heel leuk. Dat was in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in oktober, begin oktober, dus een paar dagen geleden. En dat ging over het risico op de ontwikkeling van diabetes bij aardappeleters. Nou, dat is ook een ludiek onderzoek eigenlijk. En het bleek dat er meer dan 200.000 deelnemers aan een onderzoek 4 jaar hun dieet dat onderzoek was 4 jaar. En ze hebben gekeken hoeveel aardappels er werden gegeten. En ze vonden een verhoogd risico op de ontwikkeling van diabetes bij een hogere aardappelconsumptie.
Okay.
En dachten, goh, hoe kan dat nou? Dat is toch wel bijzonder. Hebben ze dat uitgesplitst en dan bleek eigenlijk dat die relatie er alleen was bij de consumptie van friet.
Oh zo, dus het ligt niet aan de aardappel zelf?
Nee, zolang je dat kookt of bakt of pureert, was er geen verband met de ontwikkeling van diabetes. Maar wel, wanneer je friet eet, is er meer kans op de ontwikkeling van diabetes.
Nou.
Dus aardappels is niks mis mee, zolang je maar geen patat eet.
Zolang of chips misschien.
Ja, ik denk het ook, dat die daar ook onder valt. Ja, en het derde artikel, dat was ook over voeding. Dat was in Medisch Contact ook kort geleden. En daarin ging het over een plantaardige dieet. En zegt ze, dat is niet alleen goed voor de mens, maar het ook voor de planeet. Nou, dat is wel een heel origineel onderzoek. Maar ze zagen dat er bij het eten van plantaardige voeding een lagere incidentie was van type 2 diabetes, maar ook een lagere uitstoot van broeikaseffecten. Ja. Ze zeggen, eet nou vooral groente, fruit, volkoren producten en onverzadigde oliën. En is dat niet alleen goed voor ons als mensen, maar ook voor de planeet. En dat is een onderzoek met bijna 24.000 patiënten. Ik heb de methodologie niet helemaal gecheckt en nagekeken. Maar het was wel ook wel een leuke bevinding, een origineel onderzoek. Ja.
Ja, nou, interessante feitjes zou ik haast willen zeggen. Nou, en jij? Leuk. Ja, ik had eigenlijk één artikel uit de NTVG. En dat ging over de behandeling van hypertensie bij mannen en vrouwen. Kijk, ja, we hebben natuurlijk die NAG-standaard CVRM. Daar worden natuurlijk adviezen gegeven als het gaat over medicamenteuze behandeling van hypertensie. En er wordt eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.
Nee.
En dit artikel kijkt eigenlijk vooral van, is er toch een verschil? Heeft het gender, of iemand nou een man of een vrouw is, heeft het nou invloed op het voorschrijfbeleid? Hè? Krijgen vrouwen andere pillen dan mannen? Werkt het ene pil misschien beter dan het andere? En uiteindelijk van, zijn misschien vrouwen beter behandeld qua bloeddruk dan mannen of andersom?
Nou, ben benieuwd.
Zeker. Het is een Nederlands onderzoek. Hè. Het is, we hebben veel mensen aan meegedaan. Het ging overigens over mensen die alleen tussen aanhalingstekens hypertensie hebben. Dus geen hart- en vaatziekte, geen diabetes. Ja, en dan komt eruit dat er toch wel een verschil is tussen wat vrouwen krijgen en wat mannen krijgen. Het zijn niet mega grote verschillen. Maar je ziet dat vrouwen vaker lagere dosering beta-blokkers krijgen en ook wat vaker diuretica en iets minder vaak de ACE-remmers in vergelijking met mannen. Ook de doseringen bij vrouwen zijn net wat lager. Overigens, van die hele groep mensen, ze keken ook hoeveel soorten antihypertensiva krijgen mensen. Dat is al gemiddeld 1,8, zeg maar gemiddeld bijna 2.
En er was gelijk geen verschil tussen mannen en vrouwen, het aantal.
Klopt. Hè? En uiteindelijk is wel bij vrouwen de bloeddruk vaker iets beter gereguleerd dan bij mannen. En dat is dan 50% versus 46%. Dus ik dacht, oké, interessant altijd. Hè? Want er is ook veel aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Hè? Want ja, laten we eerlijk zijn. Vrouwen zijn geen mannen en andersom. Wat moeten we hier nou mee? Ik dacht toch als eerste. Hè? Want in die nieuwe standaard CVRM staat ook eigenlijk, als je hypertensie gaat behandelen, hè, van bij de meeste mensen kan je beginnen met een combinatiepreparaat. Dus 2 verschillende stoffen. Dus ik dacht, Dat is mooi in lijn van dit onderzoek. Als mensen toch uiteindelijk uitkomen meestal op 2 middelen. Ja, en verder dacht ik wel van, wat er niet onderzocht is van, is het nou puur het de voorschrijver die denkt, die vrouwen die geef ik toch ook maar een beta-blokker? Of is het dat zij aanvankelijk niet reageerden op andere middelen?
Dat weet je niet. En de therapietrouw. Misschien zijn die vrouwen veel nauwkeuriger met inname van de pillen. Die man nemen gewoon 3 keer per week. Dat is niet onderzocht.
Dat is niet. Nou, volgens mij was dat wel onderzocht. Ik heb eens een ander onderzoek gelezen. Dat is niet uit Nederland. Dat vrouwen eigenlijk juist minder trouw zijn met het innemen van bloeddrukverlagers. Maar je zou deze uitkomst, dat vrouwen uiteindelijk beter ingesteld zijn dan mannen, dat staat daar natuurlijk weer haaks op.
Ja, maar dat is niet in dit onderzoek aan te geven.
Exact. Dus eigenlijk kunnen we daar geen uitspraken over doen. Maar het is natuurlijk altijd wel iets interessants. En je zou natuurlijk uiteindelijk misschien hier verder onderzoek naar willen doen. Moet je toch in de keuzes moet je daar al een onderscheid in maken tussen mannen en vrouwen.
Ja.
Maar goed, dat antwoord geeft het nu niet.
Het is een leuk onderzoek, maar het roept ook veel vragen op.
Zeker.
En suggesties voor vervolgonderzoek.
Absoluut. Nou, toch altijd interessant.
Ja. Nou, er waren weer leuke en interessante artikelen. Was weer heel veel beschikbaar.
Ja. Hebben we nog één item.
Precies, Martin. Het forum.
Precies.
Opvallende dingen van het forum.
Hallo, met Martin.
Hey Martin, met Suzanne Bertien. Hallo.
Hoi.
Dag Suzanne, dag Bertien. Hallo.
Fijn dat je er weer bent. Heb jij een interessante casus voor ons van het forum? Ben je wat interessants tegengekomen?
Zeker. Er zijn heel veel dingen ingestuurd. Maar ik denk, ik ga toch even terug naar een hele interessante vraag van Fleur van 24 september. En die zegt, ik heb een patiënt met een diabetes type 3C. En hoort hij nou in de eerste lijn thuis of in de tweede lijn? Dus met andere woorden, hoe ga je die behandelen? En hoe registreer je eigenlijk een type 3C, de ICPC-codering?
Ja, en even, ik denk niet dat iedereen weet wat een diabetes type 3C is. Kan je dat kort even uitleggen?
Ja, nou, diabetes type 3C, en dan grijp ik ook even terug aan een ondersteuningsstukje op de site van de Diabetes Federatie. Daar is een tegel met diabetes type anders. En als je daar gaat zoeken, dan kom je eigenlijk op een schabloon uit waar eigenlijk alle types diabetes genoemd worden, ook de type 3C. En als je daarop klikt, dan zie je dat diabetes 3C eigenlijk een gevolg is van pancreasziekte, dan wel operatie. Dus denk aan mensen met een kwaadaardigheid, waarbij een stuk van de pancreas, dan met name de staart, eraf gehaald is. Dus aan wippelprocedure. Mensen die bijvoorbeeld een pancreatitis hebben gehad, om wat voor reden ook, die ze daarbij dus een groot deel van hun functionerende beta-cellen hebben moeten inleveren.
Ja.
Dus het is geen type 2, geen type 1, maar ja, eigenlijk een verworven diabetes op basis van pancreasafwijking.
Ja, ja, ja.
En daar is geen ICPC-code voor, volgens mij.
Nee, precies. Nee, dat is er zeker niet. Want dat is logisch. Hè? Want dan zouden al die subtypes allemaal codes moeten hebben. We hebben ook geen code voor een LADA bijvoorbeeld. Of voor Modi. Dus je kan twee dingen doen. Kijk, bij een LADA, dat is eigenlijk simpel. Hè? Dat is eigenlijk het type 1 die op latere leeftijd ontstaat. Dus daar kies je de T90-1. Maar we hebben gewoon de basis, hè? T90-0. Dat zegt gewoon diabetes mellitus.
Ja.
Dus voor dit soort afwijkende diagnoses kun je gewoon de T90 gebruiken en dan vul je in de tekst, vul je in type 3C. En dan kan je ook nog bijzetten naar pancreaschirurgie of naar pancreatitis of pancreaschistus.
Ja.
En afhankelijk van wat de oorzaak nou precies geweest is. Dat geeft dan wel duidelijkheid.
Ja.
Hey, dus dat is eigenlijk het makkelijkste deel van de vraag.
Ja, precies. Want de hamvraag is misschien, hoort dat nou in de eerste lijn of in de tweede lijn?
Exact.
Ja.
Nou, en Jan heeft daar een heel mooi antwoord op gegeven. En die zegt, ja, als mensen met langwerkende insuline uitkomen, dus met andere woorden, ze hebben nog wel wat zelf om ook hun maaltijdpieken op te vangen. Ja, dan is het eigenlijk, nou, hij zegt dan geen full-blown 3C, maar goed, het is gradatie. Dus dan kun je het zelf af, laat het zo zeggen.
Ja.
Dus die mensen zou je prima in de eerste lijn kunnen behandelen. Heb je mensen die 4 molaars insulinetherapie nodig hebben, dat betekent dat ze bijna geen beta-cellen, of misschien wel geen beta-cellen meer, in ieder geval duidelijk onvoldoende hebben. Dus te weinig insuline aanmaken.
Ja.
Maar, moet je natuurlijk ook realiseren, als die eilandjes kapot zijn, zijn niet alleen die beta-cellen kapot, maar zijn ook de alpha-cellen die glucagon maken ook kapot.
Ja.
Dus met andere woorden, je tegenregulatie is ook niet op orde.
Ja.
En dat zijn mensen die dan echt enorm kunnen jojoen.
Precies.
Dus hypo's je hebt krijgen. M4-molaars insulinetherapie nodig. Ja, ja, ja. Dus dat is wel een groep waar moet je het of zelf goed in de vingers hebben, of dat lijkt me heel realistisch om die mensen door te verwijzen naar de tweede lijn.
Ja, dus eigenlijk
dat
zeg
is
je...
Een het heel is, klein percentage.
Ja, dus niet per definitie eerste of tweede lijn, maar heel erg afhankelijk. Lukt het in de tweede lijn, of sorry, in de eerste lijn, dan mag iemand blijven en wordt het ingewikkeld. Ook met, je ziet wel vaker dat beeld van die enorme hypo's. Dan zeg je stuur door naar de tweede lijn.
Exact. Ja, exact. Ja. Dus je kijkt heel erg naar hoe ernstig die type 3C is, zeg maar. Maar dat doe je natuurlijk ook bij een type 2 diabetes, hè, die je niet goed geregeld krijgt. Dan, hoewel het type 2 is, mag je dit natuurlijk prima naar de tweede lijn sturen.
Ja. Nou, okay. Dus een mooie casus.
Mooie casus, mooi passend bij de begincasus van
Precies.
Bertien. Ja. Bertien had iemand die uiteindelijk een pancreascarcinoom bleek te hebben. Dus alsof je wist dat het daarover ging.
Ja. Leuk.
Oké, dankjewel.
Dankjewel.
En
succes met je spreekuur weer.
Dankjewel, tot de volgende keer.
Okay. Tot ziens.
Doei.
Dag.
Nou, dat is alweer het einde van deze podcast. Martin, het was een superleuke casus. Die aansloot bij onze casus van het eerste blok. Hopen dat weer veel luisteraars komen. En we zien jullie volgende keer weer.
Ja, zeker. Tot de volgende keer. Was leuk.
Tot ziens.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langerhans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langerhans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.